Welkom bij de podcast Zusjes de Boer. Je gaat luisteren naar aflevering 3.
In deze aflevering gaan wij het hebben over hooggevoelige mensen. En daar maken wij momenteel ook deel van uit. Vroeger dacht ik dat ik wel gevoelig was. Nou, ik denk dat ook wel waar is. Maar hooggevoelig? Nee, dat was ik niet. Ik kon heel goed de prikkels van hapstukken, drukte, lawaai, stress, no problem. Maar hooggevoeligheid, de kenmerken daarvan zijn dat jij heel moeilijk kunt omgaan met drukte, lawaai en stress. En dat je je af en toe even moet terugtrekken, bijvoorbeeld in de natuur, om je op te laden. Je moet bijvoorbeeld ook geen televisie kijken, vlak voordat je gaat slapen. En ook zeker geen nieuws. Dat neem je allemaal mee. Mensen die hooggevoelig zijn, die hebben gewoon meer tijd nodig om prikkels te verwerken en indrukken. Moeilijke telefoongesprekken, die moet je ook vermijden. Dat harde geluiden, daar kun je niet tegen. Heel veel licht voor het slapen gaan, allemaal van dat soort dingen. Nou, dat kun je natuurlijk wel vermijden. Maar je zult maar het gewoon niet weten dat je het bent. Dan is het altijd handig als je je daarin verdiept. Er is een Amerikaanse psychologe. Ze heet Elaine Aron. En die heeft voor het eerst de term hoogsensitief persoon geïntroduceerd. Hè? Afgekort HSP. Nou, er zijn gelukkig positieve kanten ook aan hooggevoeligheid. Je hebt een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen. Je kunt de stemming van andere mensen heel goed aanvoelen. Maar je gaat heel bewust om met subtiele signalen uit je omgeving. En verder kun je ook intens genieten van bijvoorbeeld kleuren, smaken. Nou, de natuur niet te vergeten. Dus je kunt heel erg genieten van lekker eten, de natuur in, de hond mee, lekker wandelen langs het strand. Ja, die prikkels die zijn dan allemaal weer heel erg goed voor je, omdat het je oplaadt. Je laadt als het ware je batterij op. Hoogsensitieve personen hebben ook een rijk innerlijk belevingswereld en een hele hoop fantasie. Ze hebben een sterke afkeer van onrecht, van onrechtvaardigheid en ook van geweld. Dus ik zou ook heel sterk films waarin dat voorkomt. Bijvoorbeeld de films van Quentin Tarantino. Die zou ik niet aanbevelen. Nou, komen we op onze eigen hooggevoeligheid. Toen ik jong was, had ik hier helemaal geen last van. Want ik kon gewoon rustig naar een bioscoop. Ik kon heel makkelijk de klas in, ook als het druk werd. Helemaal geen problemen mee. Maar nadat ik dus geestelijk helemaal ben ingestort, ben ik wel extreem hooggevoelig geworden. En dat is zelfs in een handicap overgegaan. Ik ga even het woord richten tot mijn zus nu. Hilly, waarin bestaat jouw hooggevoeligheid? Waardoor komt het dat je zegt van, hey, dit kan ik eigenlijk niet goed verdragen. Wat is dat bijvoorbeeld?
Ik denk dat het heel geleidelijk aan ontstaan is. In de jeugd al, denk ik, door de, waar ik het eerder over heb gehad, de regenblindheid. Daar kwam nog bij dat ik ook nog zeer gevoelig was voor gebeurtenissen. Dat had ik sterker dan mijn zus, dan jij.
Zoals bijvoorbeeld dat, weet je?
Nou, ik kan me nog herinneren dat ik dat er een liedje was.
Ja.
Toen ik heel jong was. Ja, of 8, 9 was. En dat werd heel erg dramatisch gezongen door die persoon. En dat ging over een vrouw die, zeg maar, min of meer, ja, verongelukt of in ieder geval zwaar gewond was.
Ja.
En dat was van Jacques Herb.
Okay.
De ouderen onder ons Jacques Herb dan wel kennen. En het ging een beetje zo van, zij lag daar zwaar gewond, een glimlach om haar mond. Nou, dat vond ik zo
indringend
en intens gezongen, dat ik daar niet meer van kon slapen.
Hoe oud was je toen?
Ja, 9, 8, 9.
Ja.
En dat werd een beetje, ja, dat vond ik heel erg. Ik dacht echt dat die vrouw daar gewond op de grond lag, zoals die man dat zong. En,
ik kan het nog herinneren.
Ja, en toen kwam ik bij jou. Mm-hmm. En ik zei van, ik zit heel erg ergens mee. Heel erg. Wat dan? Nou, ik vind het zo erg van mijn benen.
Ja, ik kan me dat nog heel goed
herinneren. Toen zei jij, wie is Manuela? Ik zeg, nou, Manuela, van die man van dat plaatje. Die man die zo verdrietig is. Je hoort hem huilen.
Ja, ik weet nog wel dat ik jou toen heb gerustgesteld.
Ja.
En dat ik toen tegen jou zei, ik weet ook precies waar ik stond. Ik stond voor de klerenkast, ik was iets aan het uitzoeken. En toen dacht ik, hé, hier zit zij toch echt wel mee.
Ja.
Ik was zelf ook niet zo oud, want wij schelen 3 jaar. Dus als jij 8 was, dan was ik 11. Of 9 en 12.
Dus, ja, maar jij kon dat heel goed opvangen.
Ja, gelukkig wel. Ik weet al dat ik zei, ja, maar Hilly, dat is een liedje, dat is niet echt.
Dat begrijp ik eerst niks van.
Nee, dat heb ik wel een paar keer herhaald. Dat kan ik me goed herinneren. Dat ik tegen jou zei, ja, maar het is niet echt.
Ja, nou dat zijn die gevoeligheden. Ja, je denkt dan als kind, ik heb het wel bij meer liedjes gehad hoor. Dat ik dacht van, oh wat verschrikkelijk. Oh wat erg. Dat trek je je dan denk ik bovenmatig aan.
Ja.
Ja. Ja.
En vind jij dat dit dan valt onder een noemer van hoogsensitief? Of is het gewoon dat je zegt, ja, ik ben gewoon heel gevoelig?
Nou, het is je gaan opbouwen. Want toen ik in de puberteit kwam, was ik helemaal niet zo gevoelig. Voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
Ik had niet zoveel last van het verhalen als mensen dingen zeiden die erg was. Dan ja, ja, ja. Ik ging wel in mijn eigen leventje op, dat ging goed.
Kon je ook goed tegen drukte? Want ik kan me herinneren dat jij altijd in een koffiehuis zat, het Fries koffiehuis.
Ja.
Dat vond je heel leuk vanwege het gemalleerd gezelschap.
Ja.
En daar genoot jij intens van.
Nooit last van drukte, nooit last van ik vond het gesprekken heerlijk.
Werd dat muziek gedraaid bijvoorbeeld?
Nee, dat niet.
Maar ik bedoel, ben je wel in een kroeg geweest, ook zeg maar, waar leeftijdsgenoten kwamen, waar wel muziek werd gedraaid.
Zeven. Ja, toen ik 15, 16 was, toen gingen wij al naar de kroeg met vrij harde muziek en nergens last van. Het heeft zich later opgebouwd, met name door wat ik in mijn eerste gesprek al zei, in deel 1. Al die opstapeling van dingen, de dyscalculie, de stress. De dingen.
De stress van de grote stad.
Ja.
Waar jij, zeg maar,
op de tenen moest lopen.
Ja, precies.
Ja. En door dingen die je meemaakt. Ik heb wel in mijn jeugd al meer dingen meegemaakt. Ook dramatische dingen. Vandaag of morgen kwam dat boven. En dingetje daar ook gevoeliger van wordt.
En welke dramatische dingen heb je dan meegemaakt? Dat je zegt van, dat heeft me nog weer gevoeliger gemaakt.
Ja, dat is wel heel persoonlijk. Ik kan het wel zeggen. Ik heb...
Als je het kwijt wil.
Ja, ik was gek met kinderen. Dus ik was al heel jong oppas.
En
kinderoppas.
Hoe jong?
11 jaar, denk ik. Mm-hmm. De eerste. Ik deed alles met dit jongetje. Aankleden, eten geven, rondwandelen. Ja, ik vond dat een feest. Ging het hele dorp door en... Ja, dat was een soort klein broertje.
Ik kan me herinneren dat jij toen nog op de lagere school zat.
Ja.
En dat ik al op de middelbare school zat. Dus ja, ik kan me ook nog herinneren dat het jongetje bij ons thuis was. Omdat dat een zoontje was van een winkelhulp.
Ja, klopt.
En mijn ouders waren nog altijd heel flexibel. Ja, neem maar mee dat kind.
En ik ontfermde me echt over dat kind.
Juist.
Ja. Als de deur per keer ging... En hij wist dat ik er aankwam en dan was het van, Hilly, Hilly. Nou, hij was nog heel klein en dan wist hij dat hij uit de box mocht. En ja, dat was een feest. En toen, van de ene dag op de andere dag, gingen ze weg.
En hoe lang heeft dat geduurd dat je voor dat kind hebt
gezorgd? Een jaar. Heel intensief, dag in dag uit. Ik wilde niet meer spelen. Ik wilde alleen maar met het jongetje optrekken.
Nou, ik denk dan, want ik heb bijles gegeven, nog vrij recent, aan kinderen. Kinderen van een jaar of, toen waren ze een jaar of 10, 11. En toen zei die ene tegen mij, jij bent geen juf. Ik zei, oh, wat ben ik dan? Jij bent een jufman. En dan, daaraan moet ik dan denken, dat jij dus niet alleen de oppas was, Maar dat het verder ging. Dat het als familielid voelde. Ja. Dat je eigenlijk al een half moedertje was.
Ja.
Dat je daar wat tussenin zat. Hè? Dat heb je ook wel eens gezien.
Ja,
tussen een half, tussen moeder en zuster in. Zo.
Ja, en heel intens. Hè? Want ik ben wel een intens mens. Als ik iets doe en een band met iemand heb, is dat wel intens. En wat was ook met dat jongetje zo? Tot mij werd verteld, van de ene dag op de andere dag, hij gaat weg. En boom, bam, in één keer, leegte.
Cold turkey.
Ja, geen voorbereiding, geen aankondiging, al weken van tevoren. Nee, hij gaat weg en het was stil.
Je bedoelt, na een week was het zo of zoiets?
Ja.
Oké, dan nu even terugkomend, hè, want het dwaalt nu een beetje.
Ja, maar er is nog iets gebeurd. Dus ik heb nog eens op iemand gepast en die is overleden. En dat was ook een enorme shock. Dat zijn dingen.
En hoe oud was dat kind?
6. Een ongeluk. En had ik ook een intense band mee. Intense band.
Is dat dan misschien ook de reden waarom je later geen kinderen hebt gekregen?
Heb ik wel eens gedacht.
Mm-hmm.
Ja, die gevoeligheid van een soort onbewust iets van, ja, maar het wordt me afgenomen.
Zo begrijp je.
Zoiets.
Oké, maar hoe heeft dit ertoe bijgedragen dat je nog gevoeliger bent geworden?
Ja. Ik denk dat als je dingen meemaakt die er nogal impact hebben, dat je dan je incasseringsvermogen. Kijk, je moet het helemaal een leven werken. Want in beide gevallen heb ik niet echt hulp gehad of wat dan ook.
Nee, ik snap dat. Zo ging dat vroeger, hè?
Zo ging dat. En dan ga je weer verder, maar het zit er nog wel.
Ja, nee, dat is heel begrijpelijk. Het is een optelsom van alles wat je hebt meegemaakt. Zowel in psychologische zin, hoe zeg je dat?
Ja.
En ook praktisch, omdat jij die vorm, die erge vorm van dyscalculie, die recombinantheid, en waardoor je je ook in verkeer niet heel goed kon voortbewegen. Dus al met al heeft het ervoor gezorgd, ook een mate van enorme overspannenheid heeft dat teweeg gebracht. Zo kan ik het denk ik kort samenvatten.
Ja.
Ja, dat jij...
Het gaat steeds een stapje verder.
Jij bent hooggevoelig geworden door de loop van de tijd. Nou, hetzelfde. Hè?
Maar ook wel zo extreem. Dus inderdaad, dat is heel erg jammer. Dat je eigenlijk niks meer kan. Hè? Geen licht, geen... Nou ja, dat heb ik vorige keer uitgelegd al.
Wat ik tegen je wilde zeggen is dit. Ik kom dan ook even op mezelf terug. Voor mij heeft de psychose er natuurlijk voor gezorgd dat ik... gaandeweg achter de computer mijn hoofd het uitgehold, dat ook niet heb erkend. En later is die, heeft het waarschijnlijk toch wel iets met me gedaan. Ook omdat ik nog heel veel heb geschreven daarna, hè, die kinderboeken. En toch niet stilgezeten, want dat is gewoon niet hoe ik in elkaar zit.
Nee.
En nu is lezen en schrijven is niet meer ontspanning, maar inspanning. En ik kan gelukkig meer hebben dan jij, maar echt veel eigenlijk kan lezen, dan krijg ik dezelfde symptomen als jou ook.
Ja.
Een enorme hoofdpijn / migraine.
Ik ben benieuwd of nog meer mensen dat zo sterk hebben. Wij hebben dus als we maar eventjes lezen, dan is het al bam, dan is het alweer. Nou, dan is dat weer mis.
Ja, want wat ik heb gelezen over mensen die hoog sensitief zijn, die hebben wel soms last van die prikkels, maar ze kunnen dat ook in hun voordeel gebruiken. Zeg maar een beroep waarin ze zich bevinden. Actrices die gebruiken het om zich heel erg goed in te leven. Een schrijver gebruikt het om dezelfde reden. Nou, zo kun je dan wel even doorgaan. Terwijl wij, bij ons gaat het verder. Het is een handicap geworden.
Het is een handicap.
Wij kunnen, mits we behoorlijk wat medicatie op hebben, kunnen wij niet tv kijken, niet...
ziek luisteren, heel veel.
Of op een vol terras zitten.
Nee.
Nu hebben hooggevoelige mensen daar soms ook wel last van. Maar ik denk dat bij ons nog net even een tandje erger is. Ja. Daar moet je mee dealen. Je hebt gewoon als hooggevoelig persoon heb je meer tijd en rust nodig om al je gewaarwordingen te verwerken.
Ja, ze zeggen wel eens je filter is niet meer zo goed. Wat een ander heeft, dat hij het gelijk afvoert. Zeg maar, hij kijkt naar een film. Of als ik naar iets kijk, heb ik laatst een hele mooie film gezien over Judy Garland. Heel mooi gespeeld overigens door René celwerker. En dat van Somewhere Over the Rainbow. Ja, dat kan me dan echt dagen in mijn hoofd zitten. En dan kijk,
het blijft plakken.
Het blijft echt plakken, kleven. En dat heb ik ook met andere liedjes. Dat ik op een gegeven moment denk van ja, nu, jeetje, weer. Nee, stop.
Dat is wel een vorm van erger. Ja, heb ik eens een keer gehoord van een psychiater. Gewoon toevallig. Hoe de radio, dat het een milde vorm is van overspannenheid. Maar bij jou
ja.
Is het dusdanig dat het niet één dag, nee, dagen.
Nee, dagen. Ja.
Ik heb dit zelf. Het
is een soort hersenspoel.
Ja, ik heb dit zelf ook gehad, heel sterk, vlak na de psychose, in die periode. Maar bij mij is dat weer, ja, wat meer gestabiliseerd, zou je kunnen zeggen. Ik heb daar niet meer zo lang last van. Dus daarom denk ik ook altijd wel dat er wel hoop is voor jou. Maar ja, wij zullen ons wel moeten wijden aan intensieve meditatie, de natuur opzoeken.
Ja, vooral de natuur.
Al die prikkels weer af te voeren. Dat is heel belangrijk.
Nou ja, kijk, je hebt ook de andere kant. Je hebt ook mensen. En daar heb ik me een beetje verdiept. Of verdiept, maar zo gaandeweg denk je daarover na. Mensen die nu heel stevig zijn. En heel sterk in hun kracht zitten.
Mm-hmm.
Wat voller zijn. Sterker. Blik, nou ja, noem het maar maar.
En dan ook sterke gedachten.
Ja, en dan kijk je bijvoorbeeld iets terug van hoe ze vroeger waren. Mm-hmm. Zeg maar 20 jaar geleden. Dat ze net begonnen. En heel vaak zijn ze dan zachter.
En over welke mensen heb je het dan?
Ja, artiesten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of acteurs. Of gewoon mensen op tv. Dan denk ik, verdomd, hé. Hey, jij was vroeger veel zachter dan ik je nu ken.
Mm-hmm.
En nu heb je een soort van, ja, bij de hardheid wel. Kom niet aan me, want ik lus je rouw een beetje.
Ja.
Terwijl dan schrik je eigenlijk hoe zacht diegene was toen die veel jonger was.
Begon.
Ja. En dat heb ik al een aantal keren gezien. Dus het kan ook andersom. Wij waren vroeger vrij sterk, vond ik. Zeker in onze puberteit. En was eigenlijk allemaal
Niks aan de hand.
En het is juist bij ons steeds wat afgeschaafd van die persoon die we waren.
Ja, maar dat komt dus ook door
dat komt door die omstandigheden.
Precies, door het leven. Ja. Door wat je allemaal hebt meegemaakt.
Ja.
Maar ik vind wel, ik heb het nu nog niet even over jou, maar ik ben zelfs sterker teruggekomen. Ik ben als een soort phoenix uit mijn eigen as verrezen, want zo diep heb ik er wel in gezeten. Dus
zeker.
Dan denk ik bij mezelf, dan is er ook hoop voor jou. Ja. Alleen bij jou duurt het al veel langer. En we hebben het natuurlijk helemaal geanalyseerd. Van hoe kan dat nou? Ja, wij zijn praatgraag. En we praten gewoon heel veel. En we zijn ook nooit uitgepraat. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk nu in deze omstandigheden voor jou.
Nee. Toch eigenlijk heel veel moeten zwijgen. En dat is moeilijk. Als je niet zo
in elkaar zit.
Nee, dat is lastig. Het moet wel. Daarom trek ik me dus ook wel regelmatig terug. Maar dat is wel een offer. Ja, wel een offer.
Het zij zo. Maar ik denk dat je gewoon hoopvol gestemd moet blijven. Optimistisch.
Ja.
En trouw je oefeningen doen. En dan denk ik dat het wel weer beter zal gaan. Want
ja, en nog even bijvoorbeeld om die Judy Garland terug te komen. Wat ik van die film zag ik een hele gevoelige vrouw die, ja, die gewoon eigenlijk ook door die jeugd, hè, ze is echt wel uitgebuit toen, ons kindsterretje. Dat kwam wel naar voren. Ze mocht bijna niks en ze werd zeer, vond ik, hard aangepakt.
Mm-hmm.
En die werd ook steeds gevoeliger. Die is ook niet oud geworden, hè? 47, overdosis.
Nou, weet je, nu komen we op het volgende punt. Wat heel belangrijk is voor hooggevoelige mensen is dat ze hun grenzen aangeven. Naar andere mensen toe, maar ook voor jezelf is dat
heel. Ja, maar kijk, als zo'n meisje,
ja.
Is dat heel dubbel. Je bent blij dat je mag schitteren in The Wizard of Oz. Tegelijk moet je heel veel offers brengen. Je kan nog niet goed voor jezelf opkomen. Dat is een hele moeilijke zaak op die leeftijd.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel,
dat neem je altijd mee.
Je hebt het nu over haar. En nou, zij was een vrouw geboren in 1922. En dat is toch een generatie waarin je ook echt nog niet naar de psycholoog ging.
Nee.
Snap je dat Dat is pas veel later is dat allemaal. Ik bedoel, als deze mevrouw, die Elaine, Aaron heet ze. Even terugkomende. Ja, die heeft die term in 1996 pas geïntroduceerd.
Ja.
Dus,
ja.
Hè? Maar toch, we hebben het nu over het nu. En dan zeg je, als je goed je grenzen leert aangeven en dat je je innerlijke kracht gaat versterken, dus een goede balans vindt tussen activiteit en rust, nou, dan kunnen hooggevoelige mensen hun gevoeligheid omzetten in creativiteit en zelfs genialiteit. Dat is wat ik erover heb gelezen.
Ja.
Dus het heeft ook weer een positieve kant. En wij hebben nu de negatieve kant ook heel erg belicht. Omdat voor ons is het net iets verder. Hè?
Ja.
Het is voor ons een handicap geworden. Er is iets in dit hersenbos.
Nou ja, een stekkertje los. Precies,
dat zeg jij altijd. Ja. Ja, wij kunnen gewoon niet meer goed digitaal participeren. Met andere woorden, we kunnen niet achter de pc of een laptop of een iPhone. Het is allemaal out of the question.
Ja.
Doen we dat wel? Nou, dan hebben we in no time hebben we hoofdpijn. En jij al helemaal.
Ja,
migraine. Ja. Dus ja, daar moet je dan tussendoor laveren om het nog een beetje leuk te hebben. En wat voor ons overblijft is, en daarom was die periode, maar ik heb een sprongetje hoor. Griekenland, dat zou nu voor ons ook ideaal zijn om
buitenlucht.
Veel naar buiten.
Ja.
Heel veel frisse lucht. Want als wij fietsen, dat merken we allebei. Hè, dat het heel goed is voor onze hersenen.
Natuurlijk is heel goed.
Dat heelt.
Dat heelt.
Ja.
Ja.
En ja, je moet drukte toch zoveel mogelijk vermijden. Maar ja, af en toe kun je daar ook even niet zonder. Tenminste, ik heb dat wel. Wil ik toch even onder de mensen zijn. Want
ja,
zo zitten wij allebei in elkaar. We zijn mensen.
Ja, absoluut. Daarom is het ook wel moeilijk.
Nou ja, wat ik er nog van weet is dat hoogsensitieve mensen van nature, ruim 70%, is rustig, die zijn gesloten. Maar je hebt ook hoogsensitieve mensen die juist, dat is de overige 30, die juist helemaal buitengericht zijn en die veel behoefte hebben aan nieuwe ervaringen en kicks en die de spanning opzoeken.
Ja, precies.
He? Dus ja, het is maar net tot welke categorie behoor je nou. Ik kan me niet alleen maar onderdompelen in een heel saai leven.
Nee.
Dan hebben wij, vind ik wel, en dan maak ik ook weer even een sprongetje, 10 jaar terug. Hè, al die ellende begonnen. Nou, heel lang heeft het geduurd voordat we er bovenop kwamen. Jij zit er nog middenin. Maar toch, we zijn na een jaar, toen we hier woonden al, hebben we onze diensten aangeboden aan een school. En we hebben bijles gegeven. En van daaruit ontstond het ook het idee om bijles, hè, aan kinderen bedoel ik dan, om die kinderboeken te schrijven.
Ja, dus dat was wel heel erg leuk ook, ja.
We hebben niet stilgezeten in die zin.
Wel met vallen en opstaan, maar het was wel heel erg, kwam wel echt uit het hart, zeg maar.
Weet je, ik voelde me altijd gestimuleerd door, ik las dan af en toe nog wel eens iets, en er schijnt een thriller schrijfster te zijn, ik ben haar naam even kwijt, maar ik kom maar 5 minuten per dag besteden om haar boek, om aan haar boek te werken. Ze woonde in Amsterdam en ze zei, ik kan niet naar leuke feestjes, dan loop ik meteen weer naar buiten. Ze zei,
nou, maar in principe een beetje hetzelfde idee.
Hetzelfde idee. Ja. En toen dacht ik, die mevrouw maar 5 minuten kan werken en het boek komt uiteindelijk af, dan kan ik het ook. Dan kon ik gewoon een soort van positieve, ja, positiviteit uithalen. Hè? Dan is het glas half vol.
Ja.
Maar anders kom je ook niet verder. Als jij jezelf onderdompelt in duisternis en in van, wat is het allemaal erg. Ja, daar kom je niet verder mee.
Nee, daar kom je niet verder mee.
Dus, nou ja, goed.
Nee, je moet wel echt alle zeilen bijzetten van nu en dan. Omdat het, wat ik er vorige keer ook al zei, het is net valt alles uit. Je bent ze nu en dan echt, ja, out of order. Je kan even niks. Het enige wat je dan kan is een rust nemen. En dat ben je helemaal niet gewend.
Nee.
Dat is, dat kenden wij niet.
Nee. Hè? Vanuit huis uit hadden wij al een heel... het was altijd reuring.
Ja.
Maar altijd klanten, altijd personeel over de vloer. En dat vonden we ook gezellig.
Maar om nog even op die rekenblindheid terug te komen. Mijn vader heeft toen ik naar de middelbare school ging... het is net of voelde hij het aan. Heeft hij wel iets van 50 keer die route gereden. En elke keer zei hij, moeten we nu links of rechts? En dan zei ik, rechts. Ja, was het links.
Ja.
En hij had heel veel geduld. Hij zei, nee, ga weer overnieuw. Want ja, we moesten die hele stad door. En nou, ga maar gewoon punt onthouden waar je langs gaat. Nou, oké. Nou, na een aantal keren, 15 keer... Nou, dan wist ik het eindelijk. En ik begin ook altijd op de fiets en zo. En de hele stad door. En dan kwam ik wel eens thuis. En dan zei mijn vader, nou, het is er. Ik ben zo moe van het gedoe met die fiets. En, nou, weet je wat, zei mijn vader, die gaat lekker met de bus. Nou, dat was feest. Want dat was, een stukje... handicap was even weg.
Ja, dat begrijp ik wel. Nu zeker. Je bent er relatief heel laat achtergekomen.
Ja.
Ik bedoel, van alle plaatsen waar je daar naartoe gaat, zal Amsterdam gewoon het laatst zijn.
Ik was ook niet bewust.
Nee.
En ik ben heel benieuwd hoe mensen die het zo sterk hebben, als die mensen, die zullen er ongetwijfeld zijn, het besef wel hebben dat dat het is.
Ja. Ja.
Dat je niet denkt van, maar ik ben gewoon... ik heb een ongeluk gehad, dus daar komt het van. En dat er niet een diepe liggende gedachte onder zit.
Nee, dat snap ik.
En dat ze dat gewoon aannemen. Nou ja, komt van dat ongeluk. Nee, dat is ergens door ontstaan.
Dus we zouden gewoon eigenlijk wel concluderen dat jij van nature eigenlijk ietsje gevoeliger bent van nature.
Ja, sowieso al.
Ja?
Hij was sowieso altijd al iets laconieker. Ook het verhaal van Manuela.
Dat is...
Jij had niet zoiets over het ergste ligt er op de grond. En,
nee, had ik al de nuchterheid.
Ja.
Dan denk ik, dat is een liedje. En dan kon ik jou gelukkig ook wel voor overtuigen. Maar wij zijn inderdaad heel verschillend. Want ik kan me herinneren dat jij als klein meisje gewoon... waar het grind ophield van onze erf.
Nou,
daar ging jij. Jij zette er dan nog geen stap over, hè?
Nee, en er stond geen hekje.
Er stond totaal geen hekje, maar je kwam niet aan de andere kant.
Nee.
He? En bij mij was het zo, ik was amper 3 en ik was al aan de andere kant van het dorp. Waar mensen, klanten, dat dan zagen en dan zeiden ze dat tegen mijn moeder. En ik was heel klein, ik had nog een babyjasje aan.
Ja.
Dit is natuurlijk allemaal van overlevering, want ik weet het niet zelf. Maar ze zei van, uw dochter is helemaal aan de andere kant van het dorp, alleen. Ja, semmelen, ja. Nou hebben ze me later maar aan touw gezet.
Ja. Was bij jou wel nodig, ja.
Ja, want ik piepte er steeds tussenuit. Ik vond het allemaal wel heerlijk om op avontuur te gaan.
Ik vond avontuur fijn, maar wel samen met een ander, ja. Dat klopt wel. En jij was heel erg daar. Ja, je hebt dus een vrijbuiter al nou in de wieg.
Ja,
bijna.
Ja, bijna. Ja, ik kon inderdaad, het kon me niet snel genoeg gaan leren lopen.
Hè? Ja.
Er is nog een film van.
Ja.
Dat ik een jaar op 1 ben tot een jaar op 3.
Maar zo zie je maar verschillende karakter. Maar je steunt elkaar daarin. En dat is ook belangrijk, denk ik.
Nou ja, goed. Ik kan alleen maar concluderen dat wij gewoon nog net even iets er erger aan toe zijn dan iemand die hooggevoelig is. Die moet daarmee dealen en leren omgaan. Maar bij ons is het zo dat het nog heviger is.
Ja.
En ik bedoel, een voorbeeld. Ik zit met jou nu te praten. Niks aan de hand. Er komen hier 2 mensen naast zitten en die beginnen ook een gesprek.
Ja, dat kan je niet. Nee, dat kan ik ook absoluut niet.
Dat ik pik alles op.
Ik loop veel het weg.
Dat filter is gewoon niet meer oké. Ik pik alles op van de mensen die naast me zitten. Het hele gesprek. Ik kan me bijna niet meer goed concentreren op het eigen gesprek. Nou, dat is eigenlijk wel een kwelling.
Ja, dat is een kwelling.
Ja, dan maak ik dat ik wegkom.
Ja, en de grootste straf voor mij is, om weer terug te komen, is dat ik altijd zo van muziek heb genoten en het nu eigenlijk niet meer aan kan horen. Omdat altijd blijft dagen kleven. Dan denk ik, oh, dan gaat dat liedje weer. Ja, of ik krijg enorme hoofdpijn, omdat ik dan, Het kan een ander zich niet voorstellen. Nee. Iemand die de hele dag de radio aan heeft staan, die denkt, waar gaat dit over?
Je krijgt hoofdpijn, omdat het eigenlijk, je bent heel snel overbelast.
Ja.
Informatiestromen, maar dat hoort er ook bij. Alles wat met licht geluid te maken heeft. Ja, dit is wel een handicap die je hebt. En bij mij is het in mindere mate. Godzijdank, want nu kan ik nog heel veel dingen regelen. Wel met behulp van, want die podcast heb ik ook niet helemaal. De gesprekken samelen van mezelf, maar de uitvoering ervan heb ik ook hulp.
Kun je als niet meer? Nee.
Maar dat is niet erg. Gelukkig kunnen andere mensen dat voor je doen.
Ik hoop inderdaad dat toch weer eens wat progressie mag komen. Want het is, wat ik al zei, een zeer beperkt leven. En terugtrekking en de traite met een mooi woord is echt zo nu en dan
noodzakelijk. Ja.
Want anders ga je over de kop.
Ja, het zij zo. En ik heb een hoop op dat het bij jou ook nog wel weer, dat er dan verbetering in zal zijn. Als jij je aan dat dieet houdt. Van,
ja, begrenzing.
En meditatie, de natuur in. En wat dat betreft is gelukkig de periode van de lente breekt aan en de zomer komt straks weer. Dat is gewoon voor ons allebei.
Ja, dat is gewoon heerlijk dat je naar buiten kan.
En in de winter ben je meer indoors gericht. En dan is alles gelukkig meer buiten de deur. Want alles speelt zich meer af buiten de deur, gelukkig.
Ja, en in de buitenlucht kan je veel meer hebben. En dat is
Gelukkig.
Ja.
Dus er zijn ook wel weer, we moeten onze weg hier heel erg in vinden. En dat gebeurt dan ook wel.
Nou, en dan hebben we nog één ding, hè. Dat is de kou als vijand.
Oh, jij hebt een keer een buurvrouw de ziekte van. Je mag ook zelf invullen.
Alcohol.
Ja.
Altijd koud.
Precies.
Ik was toen ik nog in Amsterdam woonde, toen was kwam ik wel eens in een kroegje en er was ook een toiletjuffrouw en die had een zus, die had ook altijd koud. En dan zei ze van, ik vertelde ook dat ik dus eigenlijk heel snel koud had. Hij zei, de temperatuur afgelopen 30 graden loopt je nog in een idioot weetje. Ja, en moest ik dan om lachen. En en dan mag ook nooit een raampje open van de. Want ze zegt dan toch de dag, zo ben ik ook. Ze noemen mij wel eens de prinses op de tocht, omdat er nooit een raampje open mocht. dus ik kon heel leuk met haar daarover praten. Alleen, ze was zo grappig, Amsterdams. En ik denk, dus ik ben niet de enige. Nee, ze zei ook van, mijn zus is extreem koud. Ja, kouwelijk.
Wat dat betreft zaten we natuurlijk helemaal goed in Griekenland op dat Griekse eiland.
Ja, dan zitten we hier gewoon helemaal fout. Want je zit hier, zeg maar, op het koudste plekje van Friesland, denk ik, bijna.
Ja, we hebben hier continu de wind van Ameland, die waait hier lekker.
Ja, ik zeg ook, we hoeven niet naar het strand, want de wind is gratis en die komt van Ameland.
Leuk bedacht.
Je maakt dus er nu en dan ook maar een grapje van. En je moet er wat van maken. En frisse lucht is wel goed.
Dat is de keerzijde weer. We hebben wel bewust gekozen voor dit plekje, omdat je heel snel aan de aangrenzende dorpje zit. De biologische winkel, want wat dat betreft zijn we ook gevoelig. We eten heel gezond.
Ja.
En dat hoort er ook bij kennelijk. Dat je gewoon niet meer supermarkt groentes koopt, maar de biologische groentes prefereert. Past dan beter bij je hele systeem, blijkbaar. Maar goed, daar ga ik niet over uitweiden. Dat is gewoon een feit, klaar.
Ja.
Heb je nog iets eraan toe te voegen? Want ik denk dat we het wel zo langzamerhand kunnen afronden. Ik denk dat we alles hebben verteld.
We hebben wel heel veel verteld. Dus volgende keer wil ik natuurlijk heel graag wat muziek laten horen van, hoe kan het ook anders? José Feliciano en Stevie Wonder. Nou, ik kan wel raden waarom, hè. Die zijn ook blind. Ik ben daar rekenblind, maar Ja, geweldige muziek en ja, gevoelig ook. Ja, ja, het is heel, ik vind het hele gevoelige muziek. Nou ja, daar ben ik wel, ja, wel voor in om daar dan wat over muziek te hebben. En ja, wat ik ook hele gevoelige muziek is en kunnen dan ook later op terugkomen, is bepaalde filmmuziek. Nou, dan kan ik jou wel 1 of 2, 3 keer vragen welke filmmuziek wij het gevoeligst vinden.
Van Turks Fruit.
Ja, van Turks Fruit.
Van de componist Rogier van Otterlo.
Rogier van Otterlo, ja.
En is het het nummer Het Mistige Rode Beest?
Ja, zit er ook bij. Dat is...
Het is bij uitstek wel fantastisch om naar te luisteren. Wel zeer melancholiek.
Ja.
Kan ook bijna niet anders.
En gevoelig, hè?
Ja.
Als je daar ongevoelig voor bent, dan, ja, dan zou ik dat niet begrijpen.
Ja, iemand heeft het ook wel een supertje muziek genoemd.
Ja,
dus ja, met die mondharmonica erbij. Dus ja.
Ja. Dus dat, ja, dat de Rogier van Otterlo is natuurlijk wel een hele, moet een hele gevoelige man zijn geweest.
Absoluut.
Om zoiets te kunnen maken.
Weet je, de volgende keer gaan we het daarover hebben.
Ja, vind ik een goed idee.
Ik hoop dat iedereen nu op de hoogte is van, nou ja, het verschil zeg maar tussen de hooggevoeligheid, dat mensen daar gewoon nog wel redelijk goed mee kunnen omgaan. En dat wij wat meer improvisatietalent moeten hebben om er tussendoor te laveren. En met name jij.
Ja.
Hè? En dan gaan we de volgende keer verder met Rogier bijvoorbeeld.
En bedankt voor jullie aandacht.
Ja, het was me waar genoeg om dit even met de luisteraars te delen.
Ja.
Ik hoop ook dat iedereen er wat aan heeft. Het zou handig zijn.
Leuk zijn ook.
Ja.
Ja.
Oké, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.